Vanavond beginnen wij met deel 3 van onze serie Leven onder Gods genade. Leven onder genade van de Heere God. In deze Bijbelstudie willen wij deze drie punten samen bekijken. Nummer 1 is God heiligt zijn kinderen. God heiligt zijn kinderen. Punt nummer 2, Gods kinderen dienen zichzelf te heiligen. En punt nummer 3, dan bekijken wij de noodzaak van persoonlijke heiliging. Allereerst, God heiligt zijn kinderen. In het eerste deel hebben we gezien dat wij niet meer onder de wet leven, maar we leven onder genade. En we hebben gezien dat God nooit zijn standaard verlaagt. Daarvoor is God te heilig. God is heilig. Zijn karakter is heilig en zijn standaard is heilig. Dus wat wij zien in het Oude Testament, dat zien we ook terug in het Nieuwe Testament. Namelijk dat God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Als wij het hebben over Gods koninkrijk, Jezus leert ons in het gebed uw koninkrijk komen. Dan bestaat dat koninkrijk van de Heere God natuurlijk uit een heilig volk. Heilig betekent apart gezet. Wij zijn door de Heere God apart gezet voor zichzelf. God wil ons niet delen met de wereld, wil niet ons delen met het rijk der duisternis. God heeft ons apart gezet voor zichzelf. 1 Petrus 2 vers 9 zegt ons, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. God heeft ons, zoals er staat, uitverkoren. Er zijn zoveel geslachten, zoveel volkeren, zoveel naties. Maar God heeft ons uitverkoren. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Dat moeten wij goed beseffen. Wat geldt voor Gods koninkrijk, dat geldt ook voor de gemeente waarin wij leven, waarin wij wandelen, waar wij deel uitmaken. De gemeente van God bestaat eveneens uit heiligen. Dat wil niet zeggen dat wij volmaakt zijn. Ik maak soms mijn verkeerde keuzes, ik maak misstappen. Maar dat betekent dat wij ons van bewust moeten zijn dat God ons apart heeft gezet en dat wij dienen te leven naar de wil van de Heere God. 1 Korinthe 14 vers 33 zegt ons, want God is geen God van wanorde. God is een God van orde. Wanorde heeft altijd te maken met, wat we ook straks gaan bekijken, met wetteloosheid. Dan, als er wetteloosheid is, dan is er ook wanorde. Maar God is een God van orde en van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. Als Paulus een brief schrijft, dan zegt hij ook aan de heiligen van, en noemt u maar op de gemeente Efeze, Korinthe of Galatië. We zijn allemaal geheiligd door de Heere God. Genade leidt ons nooit tot een wetteloos leven. We hebben gezien, genade van God is zo groot. En is vanwege Gods genade dat wij behouden zijn. Maar genade wil niet zeggen dat wij onveranderd moeten blijven. Genade wil niet zeggen dat wij dus, nou ja, dingen kunnen blijven doen wat wij willen doen. Dat is geen genade, dat is misbruik maken van Gods genade. Wat genade wel doet is namelijk ons leiden tot een heilig leven. Amen. Genade leidt ons altijd tot een heilig leven. Heer, wat is uw wil dat ik doen zal? En natuurlijk in onze geestelijke ontwikkeling dan ontdek je in Gods woord zijn, Gods wil, Gods volmaakte wil, onze roeping, onze plaats binnen het lichaam van Jezus Christus. En zo leren wij ook dat genade ons leidt tot een heilig leven. Belangrijke vraag is, hoe worden wij geheiligd? Hoe worden wij geheiligd? We gaan stilstaan bij drie punten. Namelijk, het is nummer 1, het is God die ons heiligt. Het is God die ons apart zet. Het is God die zegt, je bent, behoort tot mij, jullie zijn mijn volk. In Leviticus hoofdstuk 20 vers 8 zegt de Heere God, houd mijn verordeningen en doe ze. Ik ben de Heere die u heiligt. Dus nummer 1, hoe worden wij geheiligd? Het is God die ons heiligt. Vanaf het moment dat we ons leven aan de Heere God geven en zijn genade aanvaarden, zegt God, je bent van mij. En ik ben de Heere die u heiligt. Zo zien we ook, als we het hebben over de tabernakel, dat alles wat in de tabernakel is, de voorwerpen, de kandelaar, de toonbroden, alles is van de Heere God. En alles moest eerst geheiligd worden. En niets kan gebruikt worden buiten de dienst van de Heere God. Want daarvoor zijn ze te heilig. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 23 staat, en mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. Dus het is God die ons heiligt. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Dat is de volgorde, geest, ziel en lichaam. En Paulus zegt, mogen de Heere God, de God van de vrede zelf, u geheel en al heiligen. Sommige mensen denken alleen maar, mijn geest behoort God toe, of mijn ziel behoort God toe, maar mijn lichaam is van mij. Nee, dat is niet Bijbels. De Bijbel zegt ons, geheel en al, mogen uw geheel, oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. En dan vers 24 zegt het zo mooi, hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Amen. Hij doet dat. Hij gaat ons geheel en al heiligen voor zichzelf. Onze geest, ziel en lichaam. Daarnaast zegt de Bijbel ons dat wij geheiligd worden door het bloed van Jezus Christus. We denken maar aan het volk van Israël toen zij, voordat zij uit Egypte gingen, moesten zij het paasfeest vieren. En u weet allemaal, ze moesten een lam slachten. En het bloed van het lam moesten zij opvangen. En dan moesten ze het bestrijken aan de deurposten, de dorpels. En dat onderscheidde het volk van de huizen van het volk van Israël met de huizen van de Egyptenaren. Ze waren apart gezet vanwege dat bloed. Hebreeën 13 zegt dat, vers 12. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Dus Jezus bloed heeft mij, heeft u, heeft ons apart gezet. Om door zijn eigen bloed het volk te heiligen. Daarvoor moest Jezus Christus sterven. Daarom heeft ook Jezus, ja, dus buiten de poort geleden. Zonder dat bloed zou dat volk van Israël net zo goed als de andere, als de Egyptenaren geleden hebben. De doodsengel ging door dat land. Maar alleen maar dat bloed. God zegt ook, als ik dat bloed zal zien, zal ik u voorbij gaan. We gaan naar het derde punt. Dat heb ik even apart gezet. Het derde punt is namelijk, wij dienen onszelf te heiligen. Dus nummer 1, God heiligt ons. Het bloed van Jezus Christus heiligt ons. Maar de Bijbel leert ons dat ook wij onszelf dienen te heiligen. Er is een deel dat God doet. Er is een deel dat ik dien te doen. Dat wij dienen te doen. Als christen of als gemeente. Dat wij weten dat wij onszelf dienen te heiligen. In Leviticus hoofdstuk 11 vers 24 zegt ons, want ik ben de Heere uw God. U moet zich heiligen en heilig zijn, want ik ben heilig. Nu gaat God het volk toespreken. U moet zich heiligen en heilig zijn. Want God kan ons wel apart zetten, maar als wij blijven leven zoals wij geleefd hebben voorheen, voordat wij tot bekering zijn gekomen, dan ja, kunnen wij wel zeggen, God heeft mij apart gezet, maar hebben wij onszelf geheiligd voor de Heere God. Want u moet zich heiligen en heilig zijn, want ik ben heilig. Jozua zegt aan het volk van Israël, maak jullie klaar, morgen gaat God een wonder verrichten. En wat moesten zij doen? Jozua zegt tegen het volk, heilig u, want morgen zal de Heere wonderen doen in uw midden. Is dat niet geweldig? Stel voor dat wij ons vandaag heiligen, zodat God morgen een wonder kan doen onder ons. Zouden wij dan niet bereid zijn om dat te doen? Heilig u, want morgen zal de Heere wonderen doen in uw midden. En ik denk, als het volk van Israël dat niet had gedaan, dat er ook geen wonder had plaatsgevonden. Dit is de voorwaarde, heilig u. Natuurlijk weten wij van de priesters. Ik heb zojuist gesproken over de tabernakel. De voorwerpen werden geheiligd. Maar natuurlijk ook de personen zelf dienen geheiligd te worden. En dienen zichzelf te heiligen. Daarom zegt Exodus 19 vers 22. Ook de priesters die tot de Heere naderen moeten zich heiligen. Anders zal de toren van de Heere over hen losbarsten. Nou, dat is niet niks. Ook de priesters, zij die heel dicht bij God staan, zij die tussen God en het volk stonden, zij die dienen zichzelf te heiligen. U weet wel, voordat het hoge priester een offer moest brengen op de grote verzoendag, dan moest hij eerst een offer brengen voor zichzelf. Want ook hij was een mens met gebreken, met zonden en ongerechtigheden. Ook de priesters die tot de Heere naderen moeten zich heiligen. En God zegt, anders zal de toren van de Heer over hen losbarsten. Zou dat alleen maar zijn in het Oude Testament of geldt dat ook in het Nieuwe Testament? Wel, we zien, God is nog steeds heilig. In het Nieuwe, ook in het Oude, maar ook in het Nieuwe Testament. In Romeinen 12 zegt Paulus, dit zijn bekende versen voor ons. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Dus Paulus riep ook de christenen op in Rome, heilig jullie zelf. Door je lichamen aan God toe te wijden, zodat het een levend offer zou zijn en behagelijk zou zijn voor de Heere God. Dus dat is wat onze plaats is, dat we onszelf heiligen voor de Heere God. We gaan kijken naar de noodzaak van persoonlijke heiliging. Dit is iets wat voor ieder van ons geldt. Niet voor de enkeling, niet alleen maar voor een voorganger of de ouderlingen, maar dat is iets voor ons allemaal. Want we zitten allemaal in hetzelfde koninkrijk van God. Als we Jezus hebben aangenomen als onze Heer en Verlosser. De Bijbel leert ons dat Jezus gekomen was om ons vrij te kopen van de wetteloosheid. We lezen vaak en we horen ook vaak, Jezus heeft ons vrijgekocht van de zonde. Dat is zo. Maar de Bijbel gebruikt ook een ander term, namelijk wetteloosheid. Jezus kwam om ons vrij te kopen van de wetteloosheid. Titus 2 vers 14 zegt ons, hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Opdat. Het wijst naar een doel. Opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Belangrijke versen. Belangrijk voor u, voor mij, voor de christen en voor de gemeente van Jezus Christus. Maar we weten allemaal, Jezus komt voor een gemeente zonder vlek en rimpel. En God zegt wat hij bedoelt en hij bedoelt wat hij zegt. De Bijbel zegt ons, hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zal vrijkopen van alle wetteloosheid. Ik hoef u niet te vertellen wat er met dit land zal gebeuren als er wetteloosheid heerst. Belangrijke vraag is wat is wetteloosheid? Wat bedoelt de Bijbel ermee met wetteloosheid? De Bijbel geeft een antwoord daarop. En de Bijbel zegt ons, de zonde is de wetteloosheid. De zonde is de wetteloosheid. Wetteloosheid moeten wij zeer serieus nemen. Wanneer wij wetteloos leven, dat betekent dat wij Gods geboden niet in acht nemen. Als wij in wetteloosheid leven, dat betekent dat wij Gods wetten aan ons laars lappen. Dat betekent dat wij geen respect hebben voor Gods woord. Dat betekent dat wij Gods heiligheid niet serieus nemen. Wanneer wij in de wetteloosheid leven. De Bijbel zegt ons, 1 Johannes 3 vers 4, ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. Dus we moeten als gelovigen, als geheiligden, als gelovigen die de genade van God hebben ontvangen, we moeten de wetteloosheid serieus nemen. Want de zonde is de wetteloosheid. Waarvoor is Jezus gekomen? Om ons vrij te kopen van de wetteloosheid. Heeft hij ons vrijgekocht? Hij heeft ons vrijgekocht en hij heeft ons vrijgemaakt van de wetteloosheid. Dus dat betekent dat direct na onze bekering, wanneer wij Jezus hebben aangenomen, dan moeten we aan de slag gaan. Dan moeten wij dingen gaan opruimen in ons leven. De pasbekeerde moet dat weten. Moet dat geleerd worden. En dan zijn we dan natuurlijk nog niet klaar. Paulus zegt zelf aan het einde van zijn leven. Hij zegt, broeders, ik acht het niet dat ik al gegrepen heb. Dat ik al volmaakt ben. Maar ik jaag er wel naar. Ik zoek het. Ik streef het. En daar moeten wij naartoe gaan. In Romeinen 6 vers 19, daar zegt Paulus, ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid. Voorheen, voordat wij Jezus hebben aangenomen, gingen wij van de ene wetteloosheid naar de andere wetteloosheid, zegt Paulus. En wij hebben onze leden in dienst gesteld van de onreinheid. Maar dan zegt hij in vers 20, volgende deel van vers 19, sorry. Stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Voorheen was het van de ene wetteloosheid naar de andere wetteloosheid. Maar nu, stel zo nu uw leden beschikbaar. Nu wij een nieuw leven hebben ontvangen, nu wij onder genade leven. Maar daar gaat het deze studie over. Wat betekent het onder genade leven van een God? Stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. We gaan enkele Bijbelse voorbeelden bekijken van gelovigen, die zich gelovigen noemen, die deel uitmaken van een gemeente, maar toch in die wetteloosheid blijven hangen. Ik ben blij dat de Bijbel allerlei voorbeelden geeft, want als we die voorbeelden niet hadden, denken we, ja, het gaat goed met ons. Maar deze voorbeelden zijn natuurlijk voor ons als waarschuwing. Hetzelfde als wat Paulus zegt aangaande het volk van Israël, wat hen is overkomen, is voor ons een waarschuwing. Wat in het Oude Testament staat, is voor ons in het Nieuwe Testament een waarschuwing. Zo ook de voorbeelden die wij vinden in Gods woord, in het Nieuwe Testament, is een waarschuwing voor ons in deze tijd. De Bijbel laat ons zien dat ook in de eerste gemeente, dat er in de eerste gemeente verdeeldheid was. Verdeeldheid. En de Bijbel zegt ons in 1 Korinthe 3, als Paulus de brief schrijft, hij zegt, en ik broeders, kom tot u niet spreken als tot geestelijken, als tot mensen die geestelijk zijn. Geestelijke mensen zijn in feite volwassen mensen, hè, volwassen christenen. Maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kon dat ook nu niet, nog niet, zegt hij, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens. Dit is wat er gebeurt met een gemeente wanneer de wetteloosheid niet losgelaten wordt. Wanneer gelovigen nog steeds in die wetteloosheid blijven hangen. Paulus zegt, ik ben gekomen en ik wil jullie graag voeden met vaste spijs. Maar hij zegt, jullie kunnen dat niet verdragen. Ik moet jullie weer teruggaan in de tijd en jullie weer voeden. Of even melk voeden. En hij zegt dan, als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht. Dat is wat er gebeurt wanneer wetteloosheid heerst in de gemeente. Wanneer wij wetteloosheid niet serieus nemen. Als wij Gods heiligheid niet serieus nemen. Als wij Gods woord niet serieus nemen, dan gebeuren er zulke dingen. 1 Korinthe 11, vers 17. Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet. Omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt. Kunt u zich voorstellen dat u vandaag naar deze dienst gaat, maar dat u slechter naar huis gaat dan dat u gekomen bent. Paulus zegt dat hier. Omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt. Kun je net zo goed thuis blijven, of niet? Want dan gaat u tenminste niet achteruit. Maar als u na elke dienst slechter wordt, wow, dan is het een hele samenkomst voor niets geweest. Hij zegt vers 18, want ten eerste hoor ik dat er als u samenkomt in de gemeente, verdeeldheid onder u is. Ik hoor het, zeg hij. Als jullie samenkomen, dan is het niet ter ere van God, dan is het niet om de eenheid, maar dan is er verdeeldheid onder u. En ten dele geloof ik dat. Paulus zei, ik kan het nauwelijks geloven. Dat gelovigen zo met elkaar omgaan. Dat ze gelovigen met elkaar op die manier leven. Ten dele geloof ik dat. Dus er was verdeeldheid in de gemeente. We moeten dat zeer serieus nemen. Dit is nooit ter ere van God. Dit is wanneer wij genade prediken. En dat genade ervaren, moeten wij genade heel serieus nemen. Maar moeten wij ook ongerechtigheden serieus nemen. Want alles wat daarin tegen druist, tegen Gods genade, dat is natuurlijk, dat is nooit ter opbouw. Daarnaast is er zedeloosheid in de gemeente. En eentje, wat Paulus zegt, zelfs in de wereld hoor je dat niet. Kunt zij dat voorstellen, dat de gemeente slechter aan toe is dan de wereld? Dat is wat Paulus hier zegt in hetzelfde Korinthe. In Korinthe 5. Dus in de gemeente van Korinthe was zoveel dingen scheef. Scheef gegroeid. Omdat men niet wist om te gaan met wat is genade en wat betekent wetteloosheid. In Korinthe 5 vers 1 zegt men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt. En wel zo'n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is. Namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. En dan zegt vers 2, en u doet zich zo gewichtig voor. Oftewel, de gemeente kwam niet in actie. Werd niets ondernomen. Paulus zegt, en u doet zich zo gewichtig voor. Jullie hadden dit moeten aanpakken. Niet laten sluimeren of laten gebeuren. Hij zegt, kunt u niet beter treuren om dan hem die deze daad begaan heeft uit uw midden weg te doen? Maar dat deden ze niet. Ze treuren ook niet. Paulus zegt, u doet zich zo gewichtig voor. En dat is triest. Dit kan nooit een voorbeeld zijn voor de jongeren in de gemeente. Dit kan nooit een getuigenis zijn voor de mensen buiten de gemeente. De mensen buiten de gemeente zeggen, nou, wij zijn beter dan jullie daar binnen de gemeente. Dit is nooit tot opbouw. En dit is nooit ter ere van God. Als wij dit lezen, dan zien we dat de gemeente, de gelovigen in Korinthe, niet begrepen de heiligheid van God. Ze namen de heiligheid van God niet serieus. En dan krijg je al deze uitspattingen. Daarnaast, vanwege oneenigheid, had je allerlei toestanden in een gemeente. En wat deden ze? Ze gingen elkaar voor de rechter slepen. En dat deden ze. In Korinthe 6 vers 1. Durf iemand van u die een geschil heeft met een ander zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zal u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Zelfs met kleine zaken gingen ze naar de rechter. Sleepten ze elkaar voor de rechter. Vers 3 zegt, weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Als we de engelen gaan oordelen straks, zegt Paulus. Hij zegt, hoeveel te meer dan de alledaagse, de gewone dingen. De dingen die dagelijks kunnen gebeuren. Vers 4 zegt, als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien is. Paulus zegt, zoek dan iemand die helemaal niets voorstelt en leg de zaken voor bij die persoon. Stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn. Gewoon iemand die helemaal niks betekent. Paulus zegt, leg die zaken voor zo'n persoon. Als je zelf niet uitkomt, maar ga niet naar de rechter. En hij zegt dan vervolgens vers 5, tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die wijs is? Zelfs niet één die in staat zou zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen zijn broeders. Paulus zegt, ik wil jullie even beschamen, maar is er werkelijk niemand? Niet één persoon onder jullie die een geschil kan, ja, zoals hij staat, die in staat zou zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen broeders of zusters. Integendeel, de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan en dat voor ongelovigen. Dat is natuurlijk heel beschamend. Nummer 1, beschamend voor de Heere God. Zijn dat mijn kinderen die ik gekocht heb met het kostbaar bloed van mijn zoon, dat zij elkaar voor de rechter slepen? En dan zegt Paulus voor ongelovigen. Vers 7, dan is er al volledig sprake van verlies onder u. Als zulke dingen gebeuren, dan verliezen wij met z'n allen. Dan is er al volledig sprake van verlies onder u, dat u onder elkaar rechtszaken hebt. En dan zegt hij, waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Zijn we bereid om liever onrecht te lijden? Zodat je kunt een strijd op twee manieren winnen. Door te vechten. En dat je zegt, uiteindelijk ik heb gewonnen. Of je kunt ook winnen zonder een broer of een zuster te verliezen. Soms gaan wij willen het recht aan onze kant hebben, oftewel we willen strijden voor en het laatste woord hebben, en dan hebben we gewonnen, maar wij verliezen een broer of een zuster. Wat heeft meer waarde voor ons? Onze strijd of een broer of een zuster die wij straks misschien kwijtraken? Paulus zegt, waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? U echter doet onrecht en benadeelt, en dat nog wel aan broeders. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dit zijn toestanden in de gemeente van Korinthe. Verdeeldheid, zedeloosheid, mensen die elkaar voor de rechter slepen, stuk voor stuk dingen die, ja, zoals hij hier zegt in vers 7, dan is er al volledig sprake van verlies onder u. We zijn aan het verliezen. Degene die wint is de tegenstander. Hij weet ons tegen elkaar op te zetten. 1 Petrus 2 vers 19 zegt ons, want dat is genade. We hebben het over genade. Wat is genade? Petrus zegt, want dat is genade. Als iemand om het geweten van God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen. Als u pijn wordt aangedaan, omdat u God gehoorzaamt, als u onterecht moet lijden, omdat u God gehoorzamen wil, dat is genade, zegt Petrus. Als je ten onrechte wordt beschuldigd, of als je ten onrechte moet lijden. Vers 20 zegt, want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Zijn we bereid om te lijden? Zijn we bereid om ten onrechte beschuldigd te worden misschien? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Is dat niet geweldig? Genade geeft mij extra kracht om zelfs onterechte pijn of schuld te kunnen dragen. Zien we hier niet het voorbeeld van Christus? Hij die bespot werd, hij deed zijn mond niet open. Als een schaap ging hij naar de slachting en hij deed zijn mond niet open. Velen deden hun monden open, maar Jezus zweeg. Hier zien we eigenlijk het voorbeeld van onze Heer. Er waren zelfs misstanden bij het avondmaal. Kunt u zich voorstellen, het heilig avondmaal. Het moment dat wij stilstaan bij het offer van Christus. Zelfs bij het heilig avondmaal waren er misstanden binnen de gemeente van Korinthe. In Korinthe 11 vers 20, zoals u nu bij elkaar samenkomt is dat niet het eten van het avondmaal van de Heere. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal en dan heeft de een honger terwijl de ander dronken is. In die tijd was het heel gewoon, als de gelovigen samenkwamen, dan hadden ze ook een liefdemaal. Iedereen neemt wat mee. In Amerika noemen ze potluck. U neemt een gerecht mee, ik neem een gerecht mee en we gaan er samen van eten. Maar in die gemeente, ja, dat gebeurde ook, maar iedereen at voor zijn eigen gerecht op. De Bijbel zegt ons, bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal. Er werd niet gedeeld. We zeggen, dit is een liefdemaal, maar werd niet gedeeld. Iedereen had zijn eigen avondmaal. Zodat degenen die wat minder bedeeld waren, de armen onder de geloven, dat zij honger leden. En de Bijbel zegt, en dan heeft de een honger. Die andere ene zegt, ik heb niks kunnen meenemen, ik heb niks. Maar aan hem of aan haar werd niet gedacht. En weer een ander zegt de Bijbel, terwijl de ander dronken is. Dus hier zien we eigenlijk een en al wetteloosheid binnen de gemeente van Korinthe. Zelfs bij het vieren van het avondmaal. En dan spreekt Paulus zijn vrees uit. Hij is voornemens om naar Korinthe te gaan, maar hij spreekt zijn vrees uit. Als hij straks in Korinthe komt. Hij zegt dan in 2 Korinthe 12, in de tweede brief, vers 20. Want ik vrees dat ik bij mijn komst u misschien niet zal aantreffen zoals ik wil. Ik ben daar zo bang voor, zei hij. Ik heb jullie verteld over Christus. Hij heeft het fundament gelegd. En hij had gehoopt dat ze zijn gaan groeien. Maar hij zegt, ik vrees, ik ben er bang voor. Als ik straks bij jullie ben, dat ik jullie niet zal aantreffen zoals ik het eigenlijk wil. Gezonde christenen, sterke christenen. Geheiligde christen. Hij zegt, en dat ik door u gevonden zal worden zoals u niet wilt. Ze denken, nou straks komt die lieve Paulus weer binnen. Maar hij zegt, ik ben bang dat jullie mij niet zullen aantreffen zoals u dat wil, namelijk heel boos. En dat er misschien ruzies, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, kwaadsprekerij, laster, verwaandheid en wanorde zullen zijn. Wanorde, wetteloosheid. Hij zegt, als ik daar kom, ben ik bang dat ik al deze dingen zie. En dat, als ik kom, mijn God mij opnieuw bij u zal vernederen. En dat ik treuren moet over velen die vroeger gezondig hebben en zich niet bekeerd hebben van de onreinheid, hoererij en losbandigheid die zij bedreven hebben. Over velen die vroeger gezondig hebben. We hebben allemaal gezondig vroeger. Paulus zegt maar, je hebt vroeger gezondigd, maar die heb je niet je bekeerd van die zonde. Of die zonde bleef hangen binnen de gemeente. Nogmaals, velen die vroeger gezondigd hebben en zich niet bekeerd hebben van de onreinheid, hoererij en losbandigheid die zij bedreven hebben. Dus de gemeente ging niet één stap vooruit. Is dat niet triest? Na alles wat God voor ons heeft gedaan. Na alles wat Jezus voor ons heeft gedaan, heeft de gemeente niet begrepen wat genade inhoudt en wat de heiligheid van God inhoudt. Uiteindelijk komt Paulus met een laatste vermaning. Hij eindigt zijn brief, hij sluit het af en hij komt met een laatste vermaning. En hij zegt, onderzoek uzelf. 2 Korinthe 12, vers 5 zegt ons, onderzoek uzelf. Of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent? Gods advies is, Paulus' advies is, onderzoek uzelf. Het heeft geen zin om te wijzen naar die of naar die of naar wie dan ook. Paulus zegt, hou het bij jezelf. Onderzoek uzelf. Vraag jezelf, als sta ik recht voor de Heere God? Zijn de woorden die ik gesproken heb, woorden die God behagen? Zijn de daden die ik doe, ter ere van God? Onderzoek uzelf. Dit is geen moment om de schuld in iemands schoen te schuiven of te wijzen naar iemand. Het is maar al te makkelijk om te wijzen naar anderen. Paulus zegt, onderzoek uzelf. Wat is ons deel in het geheel? Ook als het gaat om het heilig avondmaal, zegt Paulus in 1 Korinthe 11, onderzoek u zelf. Als we het heilig avondmaal vieren, dan sta ik alleen ten opzichte van God. Dan is het niet een moment om te bidden voor die en voor die. Dan moet ik bidden voor, dan moet ik bidden voor mezelf. Heer, dat ik recht voor u mag staan. Onderzoek u zelf. Dat was een van de laatste vermaningen van Paulus aan de gemeente. En het is heel goed dat we te alle tijden onszelf onderzoeken. Paulus' slotwoord aan de gemeente van Korinthe vinden we hier in 2 Korinthe 13. Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leeft in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Ten slotte, zegt hij, verblijd u. Er is nog altijd hoop bij de Heere God. Zijn genade is oneindig groot. Hij zegt, verblijd u, laat u terechtbrengen. En het is Gods woord die ons terechtbrengt. Die ons corrigeert. Het is de Heilige Geest die ons corrigeert. Hij leidt ons in alle waarheid. En wanneer wij gehoor geven aan de stem van de Heilige Geest, dan kan er ook mooie dingen gaan gebeuren. Laat u aansporen. Wees eensgezind. Leef in vrede. Kunt u zich voorstellen wat de gemeente eruit zal zien? Hoe de gemeente eruit zal zien als alles opgeruimd zal worden? Dan zou dat een gemeente zijn die schittert. Want we weten, Korinthe is een zondige stad. Maar als de gemeente van Christus in Korinthe een heilige gemeente zou zijn, dan was zij een geweldige getuigenis voor de ongelovigen in Korinthe. Maar dat geldt ook voor ons. Wat voor gemeente zouden wij zijn als er eenheid is binnen de gemeente? Als er verdraagzaamheid zal zijn binnen de gemeente? Als wij elkaar kunnen ontvangen in Jezus' heilige naam. Wees eensgezind, leef in vrede. Persoonlijke heiliging is dus een noodzaak. Is van groot belang. Ik weet niet of u kent A.M. Bounds. A.M. Bounds, hij is een man van gebed. Ik heb verschillende boekjes van hem. En ik herinner mij een van zijn uitspraken. Hij zegt, wij zoeken naar goede programma's. Maar God zoekt naar goede mensen. Mensen die recht staan. Wij zoeken naar allerlei ideeën en wat helpt en wat kan. Maar God zelf zoekt naar goede mensen. Toegewijde mensen, heilige mensen. God werkt niet via allerlei systemen of manieren of wat dan ook. God werkt nog altijd door mensen heen. En als wij geheiligd zijn, als wij onszelf hebben geheiligd, apart hebben gezet van God, zou dit een geweldige opwekking zijn, gebeuren onder ons. Als wij allen in vuur en vlam staan voor de Heere God en oprecht leven, wat zou wij voor een gemeente zijn? Zonder persoonlijke heiliging kan de gelovige niet gaan behoren tot de bruid van Christus. Is dat niet wat wij vaak hebben gehoord, de bruid van Christus? Maar hoe kunnen wij behoren tot de bruid van Christus? Het is een gemeente die opgetrokken is naar het standaard van God. We hebben gezegd, God zal nooit zijn standaard verlagen. Wij moeten opklimmen, we moeten groeien in die genade. Hebreeën 12 vers 14 zegt ons, jaag de vrede na met allen. Met iedereen. Ik kan niet zeggen, ja met iedereen, maar behalve met die niet. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Als wij ware liefde hebben voor elkaar, dan zeggen wij, nou die moet ook erbij zijn. Die hoort ook erbij, binnen, hoort bij ons. En zo kunnen wij elkaar vasthouden. Jaag de vrede na met allen en de heiliging. Alleen zij die zich persoonlijk heiligen, zullen straks tot de gemeente van Christus behoren. Wilt u niet tot die gemeente behoren? Is het niet ons verlangen dat een ieder in de gemeente tot die gemeente behoort? En dat wij al die verschillen, al die oneenigheden naast ons neerzetten en zeggen, Heer, we willen uitstrekken naar u. Wilt u ons maar vormen? Wilt u aan ons leven werken? We dienen de wetteloosheid in ons leven en in de gemeente zeer serieus te nemen. Want anders kan nooit Gods vrede, Gods rust werken onder ons. We moeten het serieus nemen. Verdeeldheid kan niet plaatsvinden binnen de gemeente van Jezus Christus. Want anders nemen wij zijn heiligheid niet serieus. Matthäus 7 zegt vers 21. Niet ieder die tegen mij zegt. Heren, heren zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is. En dan zegt de Bijbel velen, niet sommigen, niet enkelingen. Maar de Bijbel zegt velen zullen op die dag tegen mij zeggen. Heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Nou, het is niet niks als je kunt profiteren. Velen zullen mij tot mij zeggen, zegt de Heer. Hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan, oftewel wonderen verricht? Velen zullen straks op die dag zeggen. En ze denken, nou, ik heb dit gedaan, profetieën kunnen uitspreken. Demonen kunnen uitwerpen. En dan zegt God uiteindelijk, vers 23, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Wat is wetteloosheid? De zonde is wetteloosheid. Dus deze mensen kennen de Heer. Ze noemen hem Heere. Ze zeggen Heere, Heere. Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Ze waren actief. Ze waren geen passieve christenen, maar ze waren actieve christenen. Ze kenden de naam, want in die naam was er kracht. Ze hebben demonen uitgeworpen. Ze hebben wonderen verricht. Heel veel mensen houden van wonderen. Maar wat God betreft, zegt dat niet alles. Uiteindelijk zegt de Heer, ik heb u nooit gekend. Dan zal ik hun openlijk zeggen. Ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. We moeten wetteloosheid in ons leven en in de gemeente zeer serieus nemen. Ik wil niet straks voor de Heer gestaan en God zegt, ik ken je helemaal niet. Ik weet niet wie je bent. Is dat niet serieus? Hoeveel jaren hebben wij nog om dingen recht te zetten? Om samen iets moois te maken van Gods gemeente. God heilig ons, het bloed van Jezus heilig ons, maar wij dienen eveneens onszelf te heiligen. De vraag is niet zozeer hoe kritisch bent u op anderen, maar hoe kritisch bent u op uzelf. Stefania zegt in hoofdstuk 2 vers 1. Onderzoek uzelf nauwkeurig. Onderzoek uzelf nauwkeurig. Ja, onderzoek uzelf. Volk zonder verlangen. Voordat het besluit het licht ziet. Een dag gaat als kaf voorbij. Voordat over u komt de brandende toren van de Heere. Stefania is een kort boek. Hij zegt niet veel. Maar wat Stefania zegt aan ons, ook in deze tijd, is onderzoek uzelf nauwkeurig. Hoe sta ik op dit moment ten opzichte van God? Hoe staat de gemeente van Jezus Christus op dit moment ten opzichte van God? Voordat over u komt de dag van de toren van de Heere. Zoek de Heere, alle zachtmoedigen van het land, dat zij recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid. Misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toren van de Heere. Zoek gerechtigheid met elkaar. Zoek zachtmoedigheid. Jezus zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig ben van hart. En misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toren van de Heere. Het spreekt van die heiligheid van God. Wie zal voor hem bestaan? Als wij het woord van God, als het woord van God niet ons kan veranderen, dan kan ik u zeggen, dan kan er niets meer ons veranderen. Leven onder de genade en leven in wetteloosheid kunnen niet samengaan. Niet in ons leven, niet in de gemeente van Jezus Christus. Ja, wat een gemeente zouden wij zijn. Wanneer iedere vorm van wetteloosheid opgeruimd wordt. En dat er werkelijk Gods eenheid onder ons zal zijn. Gods liefde in ons en door ons mag stromen. Ik ga terug naar dat vers waarin staat dat Jezus, waarvoor Jezus was gekomen. In Titus 2 vers 14. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Hebben we Jezus lief? Heeft hij u vrijgekocht? Hij heeft ons vrijgekocht van alle wetteloosheid. Wij kunnen onszelf niet vrijmaken van onze eigen wetteloosheid. Maar hij heeft het gedaan voor ons. Hij is voor ons gekomen. Hij is voor ons gestorven. Opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. Genade leidt tot een heilig leven. Genade leidt ook tot een dankbaar leven. Laten wij samen in het gebed gaan. Mag ik u vragen om met mij op te gaan staan? Heere God, deze avond hebben wij uw woord gehoord, o Heer. U bent een heilige God, Heere. Heer, vergeef ons. Vergeef ons, o Heer, wanneer wij, Heere God, u niet behandeld hebben als een heilige God. Vergeef ons, o Heere, dat wij zo onverschillig zijn, Heere, ten opzichte van uw woord. Vergeef ons wanneer wij onverschillig zijn geweest in de vele dingen van u, o Heer. Wilt u ons vergeven? Vader, we hebben de voorbeelden gezien in uw woord. Dat er zoveel mis kan gaan binnen de gemeente, o Heer, wanneer wij de wetteloosheid niet opruimen, o Heer. Maar wees ons genadig, o Heere God. U bent een God van genade, Heer. U bent een God van genade. Uit genade zijn we gered, o Heer. Maar genade, Heer, breng ons ook, o Heere, naar die plaats van heiligheid. Wilt u ons genadig zijn, Heere? Zo willen wij vandaag, o Heer, niet de vinger wijzen naar iemand, o Heer. We willen onszelf onderzoeken, o Heer, nauwkeurig onderzoeken, o Heer. We willen onszelf bekijken in uw licht, o Heer. Ik bid u, Heer, wilt u met een ieder van ons zijn? O, wilt u ons genadig zijn, Heilige Geest van God? U staat ons bij, u leidt ons in alle waarheid. En we danken u, Heer, dat uw woord nog steeds hetzelfde is, o Heere God. En Heer, als uw woord ons niet kan veranderen, dan kan er niets ons veranderen, o Heer. Wij onderwerpen onszelf aan uw gezag. Wij onderwerpen onszelf, Heer, aan uw autoriteit. Wees de gemeente genadig, Heer, dat wij een gemeente mogen zijn naar uw hart. Dat wij een gemeente mogen zijn, Heere God, die u behaagt, o Heer. Door uw wil te doen, Heere. Uw woord zegt dat velen zullen straks zeggen. Op die grote dag, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd. Hebben wij niet in uw naam demonen uitgeworpen. Hebben wij niet in uw naam wonderen verricht, o Heere. Maar u zult openlijk zeggen, Heer, aan velen straks. Ik ken u niet. Heere, laat uw genade ons wakker schudden, Heer. Laat uw genade ons wakker schudden in de naam van Jezus. Halleluja. Laten wij een moment nemen van stilte. Om onszelf nauwkeurig te onderzoeken. Dat wij recht mogen staan. Dat een ieder van ons recht mag mogen staan voor de Heere God. En dat God de openbaarder mag zijn van de dingen die in ons hart schuilen. En als er dingen zijn die wij moeten opruimen, dat wij die ook zullen opruimen in Jezus' naam. Hebben we iemand gekwetst? Hebben we iemand tekort gedaan? Hebben we iemand niet goed begrepen misschien? Maar dat wij het terecht zetten. Dat de vrede van Christus onder ons mag zijn. Laten wij een moment nemen van stilte. Halleluja. 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 Dank u, Jezus. Heilige Geest van God, wij onderwerpen onszelf aan U, o Heer. Wij onderwerpen onszelf, Heer, aan Uw gezag, o Heer. O Heilige Geest van God, wilt U ons nabij zijn, o Heer. Halleluja, halleluja. Dank U wel, o Heer. Halleluja, halleluja, halleluja. Glorie, halleluja, halleluja. Heilige God, hier zijn wij, o Heer. Manifesteert uw kracht onder ons, o Heer. O, laat uw glorie wederkeren in ons leven, Heer. Halleluja, halleluja. Glorie, halleluja. Dank u wel, o Vader, voor uw aanwezigheid. U bent hier in deze plaats, o Heer, want U spreekt door Uw woord, o Heer. Dank U wel, Heer, Uw woord leeft, o Heer. En U wil ons volkomen vernieuwen en veranderen, Heer. Laat er een ommekeer komen in ons leven. Laat er een ommekeer komen in de gemeente, o Heer. Halleluja, Heere God. Dank U, Heer Jezus Christus, willen gehoor geven aan Uw roepstem, Heer. Wil gehoor geven aan uw woord in de naam van Jezus Christus. Halleluja. Halleluja, halleluja. Laten we onszelf overgeven aan hem. En dat wij mannen en vrouwen mogen zijn naar zijn hart. Dat God een ieder kan gebruiken. Dat wij allen instrumenten mogen zijn in zijn machtige handen. Heer, hier zijn wij, o Heer, deze avond, o Heer. We zijn gekomen om te leren van u, o Heer. We zijn hier gekomen om onderwezen te worden, o Vader. En dank u wel, o Heer, dat u alles wegneemt uit ons wat niet juist is. Opdat het heilige naar boven zal komen, Heere. Opdat u het heilige in ons kan plaatsen, o Heer. Wij danken u dat u ons geheiligd hebt. We danken u voor het kostbaar bloed van Jezus Christus. Dat dat bloed ons geheiligd heeft. Dank u wel, o Heer. Zo willen we onszelf een heiligen, o Vader. En dat wij zeggen, Heer, wij behoren u toe, Heer. Ons leven, Heere, ons tijd, onze gaven, onze talenten behoren u toe, o Heer. Dank u wel dat wij u zullen liefhebben met heel ons hart, ziel en verstand. Met alle kracht wat in ons is, o Heere God. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Dank u wel, o machtige Vader. Dank u wel, o Heer. In de naam van Jezus Christus. Halleluja.